Goedemorgen gemeente. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. In deze eredienst zal voorgaan dominee de Groot van Dordrecht. Aanstaande zondag hoopt in de ochtenddienst die om 9:30 begint voor te gaan dominee Boon uit Papendrecht. En in de middagdienst van 16:00 hoopt kandidaat Kroneman uit Elst het woord te bedienen. Dit alles zo de Heere wil en wil leven. De collecten die voor de aanvang van de prediking en aan de uitgang worden gehouden, zijn bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De Heere zegende u en uw gaven. De kerkraad wenst u en allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon een gezegende dienst. Die willen beginnen met het zingen van Psalm 111, vers 5.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. We willen samen gaan zingen van Psalm 97 en daarvan de versen 1 en 5. Wij noemden u de versen 1 en 5 van Psalm 97. doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 18 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen nu zondag 18 van de Heidelberger Catechismus en zingen daarna van Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven, al te saam. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Vraag 46, wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel? Antwoord, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons daar ten goede is. Totdat hij weerkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Antwoord. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48, maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen van Christus in Christus niet van elkaar gescheiden? Antwoord, ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Vraag 49. Antwoord ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Amen. Schriftlezing vindt u in het boek Handelingen, Het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Wij noemden nu Handelingen 1, vers 1 tot en met 12. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft bij u te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, het einde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die saamgekomen waren, vroegen hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zei tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zult Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Handelingen 1, en daarvan de versen 8 en 9. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen: maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. O, het is vandaag uw kroningsdag, o Heer Jezus Christus. Het is nog maar even geleden dat wij samen de inhuldiging van onze nieuwe koning vierden. Ons hele volksleven was er vol van. Maanden van voorbereiding gingen eraan vooraf. Het werd één groot feest. En dat alles voor een aards koning, die slechts ook maar een ogenblik wordt gezien. En daarna is hij er niet meer, zoals het ons allen vergaat. Maar deze koning, die van Israëls God is gegeven, die als de koning der Joden stierf aan het vloekhouders ten schande en werd begraven, deze koning kon door het graf niet worden gehouden. Na 3 dagen verrees hij in heerlijkheid. En nu nadat hij vele malen verschenen was aan zijn kerk met zijn verheerlijkt lichaam, waarin de tekenen van zijn lijden nog zichtbaar waren, werd hij van hen opgenomen. Terwijl ze het zagen. Oh, en zo mogen we hem nakijken. Gij voert een hemel op, vol eer. En dan, de kerker met u buit, o Heer. U die de gevangenen loslating predikte, ze vrij maakte van de banden van de zonde en van de dood. Immers dat was juist wat u overwon. En uw opstanding getuigde van die overwinning. Op dood, graf, hel, zonde. En nu? Nu neemt u kerk mee. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. Paulus zal later zeggen: we zijn met hem gezet in de hemel. We hebben het ook beleden met de Heidelberger Catechismus dat hij daar is, ons ten goede. O Heere Jezus, zo willen wij u aanbidden op uw kroningsdag. Wat hebt u een heerlijke ontvangst gehad. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat u koning moogt ontvangen. En laat ons dan verheugd van zorg ontslagen, hem roemen, die ons blijdschap geeft. Immers zo keren de discipelen toch terug met grote blijdschap, en mochten ze bijeen zijn, om verwachtingsvol uit te zien naar de komst van de Heilige Geest, naar uw belofte. U zou hen immers geen wezen laten. Het is uw nut dat ik wegga, want dan zal de Heilige Geest komen. En we weten het, die is gekomen. O, die Geest die het uit Christus nam, om het ons te verkondigen. En om die Geest komen wij u bidden vanmorgen. Heere, laat de kroningsdag voor Christus gaan leven voor ons. Misschien kregen we er nooit eerder zicht op wat het betekent dat hij is naar de hemel gevaren. Maar er ligt zoveel troost in voor uw bruidsgemeente. Dat de bruidegom uitziet naar de komst van zijn bruid. En de Geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft die komen. En die wil die nemen van het water des levens om niet. O, laat ons drinken vanmorgen van dat levende water. Scheppergeest doorwaai de hof van ons hart, opdat er specerijen van geloof en van bekering mogen uitvloeien vanmorgen. Wil ook uw dienaar bekwamen uit de hoogte, o, dat onze bekwaamheid uit u mogen zijn, dierbare Heer Jezus, bediend te worden uit uw volheid, zoals Johannes daarvan spreekt, want uit uw volheid hebben wij ook ontvangen genade, voor genade. Dan kan niet op. Stromen van zegen komen als plasregens neer. Heer, geef ons een onvergetelijk ogenblik, dat niemand van ons zich niet aangesproken zou weten, juist ook hen die nog vreemd zijn aan het leven des geloofs. O, dat de hemel open mag gaan vanmorgen, opdat wij met ons verzondigde leven zouden vluchten tot hem die naar de aarde kwam om dat leven voor zijn rekening te nemen. En ook weer terugkeren naar de Vader met doorboorde handen, als het ware om te laten zien dat u aan alles, maar dan ook alles, wilde voldoen wat er bij de Vader te doen was. Heere, gedenk ook uw kinderen. Geef ze zicht op vorst Emmanuel, dat we onze handen vol hebben aan u en ons hart vervuld met heilbespiegeling om het schoonste lied van deze koning te zingen. Wij vragen het u voor ons zoals we mogen zijn, voor hen die met ons verbonden zijn, voor hen die wellicht later de prediking nog mogen horen. Wij vragen het u om Christus wil uit genade. Amen. U mag uw gaven geven, de doeleinden zijn u bekendgemaakt. En wij gaan zingen van Psalm 47, de versen 3 en 4. Psalm 47. Vers 3, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En ook het vierde vers zing des hoogsten eer.
Gemeente, het is opvallend dat de Heer Jezus na zijn opstanding uit de doden aan Maria Magdalena in de graftuin van Jozef van Arimathea al direct laat merken waar hij mee bezig is. Waar hij helemaal vol van is. Wij zouden denken dat de Heer Jezus na al die ingrijpende ervaringen van zijn bitter lijden en sterven en vervolgens zijn wonderbaarlijke opstanding uit de doding, dat de Heer Jezus helemaal vervuld zou zijn van al die dingen en dat hij daarover zou spreken. Hij raakte niet over uit verteld waar het hart vol van is, daar loopt de mond toch van over niet waar. Maar geen woord. Geen woord over zijn lijden en sterven. Geen woord over zijn opstanding. Hij spreekt over zijn hemelvaart. Ga heen tot mijn broeders en zeg hem: ik vaar op tot mijn God en tot uw God, tot mijn Vader en tot uw Vader. Hij laat al direct na zijn opstanding merken dat zijn verheerlijk lichaam waarmee hij is opgestaan niet bestemd is voor een verblijf op aarde. Hij is er helemaal klaar voor om naar huis te gaan, naar zijn hemelse Vader. En wat een verlangen zal er geleefd hebben in zijn hart. Om eindelijk thuis te komen. Maar voor het zover is, zal hij eerst nog 40 dagen de tijd nemen om zijn kinderen te ontmoeten en om ze voor te bereiden op zijn aanstaande vertrek. En u weet hoe nodig dat was. Want ze zaten in zak en as. Jezus was dood. Ze hadden gehoopt dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar ach, dat is alles te vergeefs geweest. We weten ook nog dat Maria nog gepoogd heeft om hem hier vast te houden. Ze wil zijn voeten vastgrijpen, maar het antwoord van Jezus aan haar was: raak mij niet aan. En dan alweer, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Kun je zien hoe hij met die hemelvaart bezig was. En Maria, inderdaad, die heeft haar opdracht mogen verstaan. En dat is voor haar heel wat geweest, want hoe was ze betrokken op Jezus, nietwaar? Eigenlijk kun je zeggen, waar Jezus was, was Maria Magdalena. Ze had veel lief, zegt Jezus ook van haar, omdat ze zoveel vergeven was. Het was ook zo'n tobber toch, hè? Bezeten geweest van 7 duiven. En dan komt Jezus in haar leven. Te midden van die nood bevrijdt hij haar. Als je nou naar die Maria Magdalena kijkt, broeder, dan ga je begrijpen. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd u buitenweer. Dan neemt u dat lieve mens mee. Ze wordt met hem gezet in de hemel. Terwijl ze nog hier is. En dat geldt nou zijn ganse bruidsgemeente. Dus als u of jij en ik nou mogen geloven in de Heer Jezus Christus, dan mogen we weten dat ons hoofd in de hemel is. En dat wij in ons hoofd daar zijn, ook al zijn wij hier nog op de aarde. Maar we zijn met hem gezet in de hemel. Hij is het zekerste pand. Dat waar hij is, ik ook eenmaal zal komen. Maar daartoe is eerst nodig dat ons lichaam der zonde en des doods in de schoot der aarde wordt neergelegd. Opdat wij ook straks in die zalige dag der opstanding met een verheerlijk lichaam onze bruidegom tegemoet mogen gaan. Jezus, zo weet u, is nog vele malen aan zijn broeders verschenen. Hij heeft zichzelf verschillende malen vertoond, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan, zo lezen we. En dat heeft hij kennelijk met zoveel smaak gedaan, dat ze op een gegeven moment aan hem vragen, vol van verlangen, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten? U moet erop letten hoe ze nog geheel gericht zijn op Israël. Terwijl de zendingsopdracht al gegeven is aan hen. Maar toch, kennelijk liggen de heidenvolken nog niet in hun blikveld. Maar vandaag is het zover. De 40 dagen zijn voorbij. En de Heere Jezus gaat vertrekken. En ze gaan alle 11 met hem mee. Wanneer we afscheid nemen van iemand, dan hechten we geweldig veel waarde aan woorden die tenslotte nog gezegd worden. Zeker als je weet dat je elkaar hier en nu niet meer zult zien. Heeft hij nog iets tegen je gezegd, zeggen we dan, of wat heeft hij of zij gezegd? En nu weten we dat Jezus afscheid gaat nemen van zijn discipelen, van zijn kerk, hè, want ze staan voor de kerk, voor de levende kerk. En nou willen wij natuurlijk ook graag weten wat de Heere Jezus tegen die 11 mannenbroeders gaat zeggen voor en alleen die af gaat reizen naar zijn hemelse vader. Heere Jezus, wat zijn uw laatste woorden? We zijn heel benieuwd. Nou, dat staat in onze tekst. Dit zijn zijn laatste woorden. Want terwijl hij dit zegt, gaat hij weg. Dit zijn zijn laatste woorden. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. Zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zult Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, tot aan het uiterste der aarde toe. Lieve mensen, toen had u ook voorschoten in het vizier. Wij zijn geen vergeten groepje. En weet je waar ik nou op aankom, lieve broeder, dat je weet, Heere, toen had u mij in het vizier. Als u zegt, gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, dan is het noodzakelijk dat u en ik weten dat dat tegen mij gezegd is. En dat ik die belofte geloof, dat dat mijn enige houvast is. Heer, u hebt het beloofd. En daarom is het waar. En daarom kan ik Paulus nazeggen dat niets, maar dan ook niets, mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Ook uw hemelvaart niet. Want ik ben met u al de dagen, elke dag. Dat is ook je laatste dag, broeder. Dan zal die erbij zijn, want daar zitten we soms wel eens over in, toch of niet? Mijn zwager gaat sterven hier, om een enkele dag te leven, denk ik. Klaar voor de hemel. En dan denk ik, en hoe zal het nog met jou gaan? Maar dan deze belofte. Gij zult de kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komen. En gij zult mijn getuige zijn. En ik ben met u. Ook die laatste dag. Dus ook als ik die laatste dag zelf niet meer met mijn verstand beleef. Wat ons opvalt is hier, terwijl Jezus toch op het punt staat om weg te gaan, geen plaats is voor sentiment. Geen tranen. geen stokkende woorden, maar ook geen woord meer over zijn hemelvaart zelf. We hebben zojuist aangetoond in het begin van de preek, na zijn opstanding was hij direct helemaal vol van die hemelvaart. En nu het moment daar is dat hij naar de hemel gaat, geen woord erover. Want wat blijkt nu? Dat nu de zorg voor zijn kerk hem bezighoudt, vlak voor zijn heen gaan, is dit wat hem bezighoudt. Jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over je komen zal. En je zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. Dat is wat, dat er zo in detail nog meegedeeld wordt. Waar ze zullen getuigen. En dan niet zomaar willekeurig. Nee. Nee, nee. Eerst in Jeruzalem. Daar zal het grote oogstfeest beginnen. Waar de haat en de vijandschap tegen Jezus het grootste was. Daar zal het eerste liefde worden geopenbaard. Oh, hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk? Waar de vreugde om de dood van Christus het grootste was. Waar de afkeer tegen de woorden van Jezus het hevigst was. Daar. Daar zal de geest van Christus worden uitgestort. En zo overvloedig als nooit tevoren. U weet het. Toen de aarde door de zondvloed verging, werden alle fonteinen van de afgronden opengebroken. En de sluizen van de hemel werden geopend. En toen stortte God zijn heilige en rechtvaardige toren uit over de hele wereld die erdoor verging. Maar op de Pinksterdag blijft die grote afgrond gesloten. Dan wordt alleen de hemelsluizen geopend. En dan vallen daar stromen van zegen. Als plasregens neer. Dan is er geen plaats voor de heilige en rechtvaardige toren van God. Immers die is op Golgotha geblust geworden. De hitte van uw gramschap is geblust. En zo gaat deze lieve zoon nu naar huis. De hemelse vader is verzoend geworden door zijn heilswerk. Nu staat niets meer de komst van de geest in de weg. Het is een geest die door hem verworven is. En nu zal God zijn zondagsliefde gaan bewijzen. Aan vijand. Want het is hier en nu nog steeds waar. Vijanden worden met God verzoend. Dat klinkt natuurlijk hard, zeker als je... ja, jezelf toch nog als een redelijk vroom kerkmens waarneemt. Maar dat is ook het werk van de geest, hè, om te ontdekken aan zon. En dat legt ons hart open en bloot. Ook de schuilhoeken. Dingen die je niet als zonde herkende worden dan. Zonde voor jou. En voor u. Zo is het toch ook gegaan. Op de Pinksterdag als die Pinkstergeest wordt uitgestort. Petrus getuigt ervan dat ze het in hun onwetendheid hebben gedaan. Maar deze Jezus hebt gij genomen. De van God geschonken Messias hebt gij genomen aan een vloekhout gehangen. Als ze dit horen, worden ze verslagen in het hart, doorstoken in het hart. Kijk, dat is nou het eigen werk van de geest. En dan is het ook het eigen werk van de geest om de weg ter ontkoming in Christus Jezus te openbaren. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt. Tot vergeving van zonde. Kijk, daar gaat het dan om. En dan ja, dan komt heel die schaar in actie die gelooft dat ze zondaar zijn. En dat ze gewassen en gereinigd moeten worden in het bloed van hem die ze zelf doorstoken hebben. Dit is wat, hè? Ja. Dan maakt God dat dat offer van zijn zoon productief wordt voor degene die hem dat alles hebben aangedaan. En ik denk dat dat ook in uw en mijn situatie actueel is. Ja, ik bracht hem die wonden, die kommer en die hoop. Ik deed dat kleed hem dragen, dat riet, die doornenkroon. We staan toch schuldig aan de dood des Heren. Als wij zingen, de kerker werd u buiten, o Heer, dan weten we toch dat we een gevangene waren van onszelf. Dat we opgesloten waren in ons zondige bestaan. En dat we door hem bevrijd werden. Eerst Jeruzalem. En dan naar geheel Judea. Je ziet hier zo duidelijk. Eerst de Jood. Vergis je niet hoor. Dat volk is niet vergeten bij God. Ook vandaag niet. Het gaat niet goed in het Midden-Oosten, hè? Dat ziet u ook wel. Als je bekijkt wat daar gaande is op dit ogenblik. Als je ziet hoe Israël al 3 keer een aanval heeft moeten plegen. Om het leveren van lange afstandsraketten aan de Hezbollah in Libanon. Door het regime van de leider van Syrië zelf. Assad. En u weet dat Hezbollah zit in Libanon. Zijn de grootste vijanden van Israël. En nu doet Assad lange afstandsraketten leveren aan Hezbollah. Waardoor Hezbollah in staat is om Israël met raketten te raken. Nu wordt Israël gedwongen om dus in Syrië zelf te bombarderen. Om dat te voorkomen. Ach, dan begrijpt u wel. Er is niks meer verder voor nodig om de vlam in de pan te laten vliegen. Situatie zo gecompliceerd. En wat is de uitkomst? We weten het niet. Maar wij mogen bidden voor dit volk der Joden. En zeggen, Heere, gedenk aan uw verbond. Zij staan in u bij de handpalmen gegraveerd. En dan zien we er ook zo naar uit dat deze belofte vervuld wordt, nietwaar? Dat ze in deze ten hemel gevaren Christus zullen geloven. Dat ook zij met hem gezet zijn in de hemel. En dan Judea, dus Jeruzalem, de Godstad, het hart van het Jodendom, Judea. Maar ook Samaria noemt hij. Dat is natuurlijk heel bijzonder. U weet dat Samaria bij de Joden gehaat was en vergeten. Men wilde er zelfs geen stad binnen zetten. Maar, ach Jezus, die moest door Samaria gaan. Die ontmoette daar de Samaritaanse vrouw die tot geloof en bekering kwam. En die vrouw was zo vol van de Heer Jezus dat ze naar haar stad gaat ziegen. En zegt, is deze niet de Christus? Hij heeft alles verteld wat ik gedaan heb. En dan weet u, er komt heel die stad in beweging en ze gaan naar Jezus toe. En dan zeggen ze, wij geloven nu niet meer om wat zij gezegd heeft, want we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Dan is het eigenlijk al klein Pinksteren in Samaria. Dat is dan maar een voorspel op wat er hier gaat gebeuren. Vlak voordat Jezus naar de hemel gaat, zegt hij, denk erom hoe je moet naar Samaria. Er was geen discipel naar Samaria gegaan. Als hij het niet gezegd had, dat was een tere zorg. Oh, wat een wonder toch dat God dienaren naar u, jou en mij zond. Om ons het evangelie te preken. Anders was het nooit gebeurd, weet u. Dat is zijn zorg geweest, zijn genade, zijn liefde. Dan spreken we terecht over opzoekende zondaarsliefde. Komt totaal en alleen van hem vandaan. Genade, genade alleen. Zo ook hier, Samaria. Heer Jezus, voor u naar de Vader gaat, denkt u aan Samaria. Halve Joden, halve heidenen. Stelde eigenlijk niks voor. En dan komt er een Pinkster, hè, dat weet u, want straks, na de uitstorting van de Heilige Geest, dan gaat daar Filippus naartoe, de even gelist. En dan staat er heel Samaria vervuld met blijdschap. Er is grote blijdschap. Die man heeft zoveel zegen op zijn werk. Wat er in Jeruzalem gebeurt is, herhaalt zich in Samaria. En dan wordt die man er ook weer uitgehaald. Dan moet hij naar die eenzame mus die daar onderweg is van Jeruzalem. Hè? Die kamerling. Ja. Die leest Jesaja 53 als een lam is hij ter slachting geleid. En weet hij niet waar het over gaat. Zegt deze profeet het van zichzelf of van een ander. En dan moet Filippus zich bij de wagen voegen. En dan mag hij erop gaan zitten. En dan van diezelfde plaats verkondigt hij hem Christus. O mijn lieve vrienden, wat is dat toch de begeerte van iedere dienaar van Christus om u Christus te verkondigen. Omdat hij de enige weg is tot u, tot jou en mij behoudt. Wie zouden we zijn zonder Jezus? Zeg het eens. Wie zouden we zijn zonder Jezus? Volstrekte verloren mensen. En dan komt dat evangelie zo naar ons toe. Die zorg van Christus. Ga preken. Begin in Jeruzalem. En dan Judea. Eerst mijn Joodse broeders en zusters. Maar vergeet Samaria niet. Ja, maar dan. Ja, kijk eens wat er dan in onze tekst staat. En tot aan het uiterste van de aarde. O, toch een wonder. Dan komt die boodschap naar Voorschoten toe. Heere, hoe hebt u toch alles voor ons willen zorgen. We konden zo ver niet wegkruipen. Of Christus wist ons te vinden. Als dat nou geloofd wordt op dit moment. Ik mag hopen dat we het al geloven. Dan is het de verwondering en de aanbidding van morgen op deze kroningsdag van Christus. En wat is het nodig dat hij dat iedere keer weer door zijn geest vernieuwt. Ik heb vanmorgen gebeden, Heere, geef me vleugelen als van een arend. Opdat ik op mag stijgen tot u. Want je kunt jezelf voor ook niet brengen, hè? Dat is ook nog weer zo. Maar als hij ons nou brengt, in de ontmoeting met hem, en daar is het om begonnen, onder de prediking altijd maar weer, want hij doet zijn stem horen, en u weet het, waar we onze stem laten horen, dat is ook in het natuurlijke verkeer zo, is om de gemeenschap met elkaar te beoefenen. Dat we elkaar mogen verstaan, mogen begrijpen. En zo spreekt Christus tot ons. Omdat we zijn stem mogen horen en verstaan. En als hij dan zoveel liefde tentoonspreidt. Dat we hier horen hoe hij voor en alleer die opvaart naar de hemel denkt aan Voorschoten. Dat hij dan denkt en zo wil dat woord gehoord worden. Dat hij dan denkt aan jou. Dat hij dan denkt aan mij. Dat hij dan denkt aan u. O, wat een wonder. Wie kan dan toch tegen zoveel liefde op? Als nou de deur van je hart nog dicht zou zitten. En vergis u niet, dat is van nature het geval. Dat is ontzettend, maar het is wel zo. De deur gesloten voor de Heere Jezus. Hij staat buiten de deur van ons hart en leven. Maar als je dan hoort, kijk, voor en aleer ik naar mijn Vader in de hemel ging, heb ik aan jou, heb ik aan u gedacht. Ik dacht aan de uiterste der aarde. Het kon zo ver niet weg zijn. Of ik heb tegen mijn kerk, tegen mijn discipelen gezegd, je zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem, als in geheel Judea, als in Samaria, als aan de, tot aan de uiterste der aarde. O, laat dit dan zo zijn dat de deur open gaat met een grote zwier. Alsjeblieft. Daar zit ook nog wat meer achter. Er staat hier, je zult mijn getuige zijn. Dat is geen kwestie van dat moet. Nee, het is een belofte. Jullie zullen mijn getuigen zijn. En zo is het ook gebeurd. Hè? Je zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem. In Judea. Samaria. Tot aan de uiterste der aarde. We hebben nog eens de neiging om dat in een wettische trant te zeggen. Je zult mijn getuige zijn. Nee. God belooft dat we dat zullen zijn. En dat betekent ook dat ik niet altijd getuige kan zijn. God zorgt daar zelf voor. En dat is niet om ons de verantwoordelijkheid te ontnemen, maar als het zo krampachtig gaat, oh, ik moet nog zo, ik moet nog zo. Nee, wat is het heerlijk als ik mag getuigen. Ik mag getuigen. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar ze het zagen en een wolk nam hem weg van de ogen. Die discipelen wisten van hun kinderjaren al van hemelvaart af. Vergist u niet, de allergrootste profeet van het Oude Testament, Elia. En die natuurlijk steeds weer terugkomt. Die is als enige naar de hemel gevaren. Maar wat een verschil. In de eerste plaats mocht daar alleen maar Elisa bij zijn. 50 profetenzonen moesten op grote afstand blijven. Aan de andere kant van de Jordaan. Dat geeft dan een geweldig verschil aan. Elisa is de enige die de profeet Elia mag volgen. Maar kijk hier eens. Jezus neemt al zijn discipelen, 11 in getal, mee naar de Olijfberg. Ze mogen er allemaal bij zijn. Niemand uitgezonderd. Ze mogen het samen beleven. Hij leidt ze mee buiten de stad. Neemt ze mee naar de Olijfberg. Op de berg van de verheerlijking. Toen er al een stukje hemel op aarde beleefd werd. Waar alleen Petrus, Jacobus en Johannes erbij, weet u nog wel. Zagen zij Jezus alleen. Maar hier zijn ze alle 11 bij. En ze krijgen allemaal datzelfde woord. Gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. De discipelen hoeven vlak voor hun vertrek van hun meester niet om de geest van Christus te vragen, zoals Elisa dat gedaan heeft. Geef mij 2 delen van uw geest. Dat wil zeggen, het deel van een eerstgeboren zoon. Nee, Jezus had in zijn onderwijs steeds en tot het laatst toe gezegd dat ze de belofte van de Vader moesten verwachten die je van mij gehoord hebt. En die belofte was de gave van de Heilige Geest. Denk aan Johannes 14, ik zal u geen wezen laten, ik zal mijn Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid. En in Johannes 16, doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen, maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Je zult hem krijgen. Christus, zo zeiden we al, heeft die geest voor zijn kerk verworven. En Vader, Zoon en Heilige Geest hebben samen dit plan gesmeed. Na het thuiskomen van de Zoon zal de Heilige Geest de opengevallen plaats van de Zoon innemen. En die zal de Zoon groot gaan maken in de harten van zondaar. Christus zegt, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. In de Heidelbergse catechismus wordt geantwoord op de vraag, wat voor nut heeft nu de hemelvaart van Christus voor mij? Dat hij ons zijn geest als tegenpand zendt, is dan het antwoord, door wiens kracht wij zoeken dat daar boven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Die geest die beloofd wordt, zal ons meer en meer gaan richten op Christus en op zijn koninkrijk. Het is u misschien nog nooit opgevallen, maar als Christus heen gaat, dan laat hij helemaal niks achter. Hij heeft geen vrouw. Hij heeft geen kindertjes. Geen kleinkind. Dat laat hij niet achter. Hij heeft geen uitgebreide bibliotheek. Hij heeft ook geen... Geen voorwerpen die je in een museum zou kunnen leggen. Het enige wat hij achterlaat is 11 eenvoudige discipelen. Meer niet. En die hebben die geweldige opdracht gekregen om naar Jeruzalem te gaan, naar Judea. Naar Samaria, tot aan de uiterste draad. En dat is nou zijn erfenis. En dan moest kijken wat daarvan geworden is. Kijk, wij maken al de teleurgang mee van de kerk in Nederland. Maar als je ziet wat het kerkelijk leven geweest is in het verleden. Je kunt in hun dorp komen of je ziet een kerk. Toren staan. Maar dat is in heel Europa zo. Als je in de bergachtige landen komt, Oostenrijk, Zwitserland of zo. Op de meest onmogelijke plekken zie je kerktorentjes. Soms een dorpje van 10, 12 huisjes, maar er staat wel een prachtig kerkje. Overal is die naam van de Heer Jezus verkondigd. En overal werden de zondaar toegebracht. Wat een erfenis heeft hij achtergelaten. Dit is zijn testament. Het Oude en het Nieuwe Testament. Is mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. O, mijn lieve mensen, u weet of u begrijpt dat ik al een menig sterfbed heb gestaan in mijn leven. Bij heel eenvoudige mensen die niks hadden. Maar ook bij hele rijke mensen. En ze eindigen allemaal op dezelfde manier. Op een bed. Waar ze van top tot teen verzorgd moeten worden. Waar ze niets meer kunnen. En waar ze alleen nog maar blij zijn. Ja, ik kan het niet genoeg zeggen, echt niet. Ik kan het niet genoeg zeggen. Hier kun je mens alleen nog maar blij mee maken. Dat eenvoudige woord van God. Ik zei u, mijn zwager die gaat sterven. En dan heb ik weer een klein stukje voor hem gelezen. En dan ligt hij zomaar te kijken. En dan zegt hij, o dierbaar woord. O dierbaar woord. O dierbaar woord. Verder komt hij niet. En dat woord heeft hij ons gegeven. Waarin de ganse weg der zaligheid is geopenbaard. Dat is nou zijn zorg geweest voordat hij wegging. Gij zult mijn getuige zijn. Zo heeft hij dat evangelie ons gebracht. En dan zegt hij erbij. Wie u ontvangt, tegen die discipelen dan. Wie u ontvangt, die ontvangt mij. En wie u hoort, die hoort mij. Maar dan ook, wie u verwerpt, die verwerpt mij. Want dat maakt het zo, ja, van zo'n geweldig gewicht de prediking. Onderschat dat niet. Door de prediking gebeuren er wonderen, worden mensen van dood levend gemaakt. Door de prediking worden mensen gevoed ten eeuwige leven. Maar wij ons er ook indien we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Hebben ze dat woord nou maar weer voorlaten voor wat het is. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Dat is natuurlijk, ja, wij weten het, maar de wetten van de zwaartekracht. Hij had een gewoon menselijk lichaam, net als u en ik, weliswaar een verheerlijk lichaam. Maar, ja goed, Heer Jezus heeft ook 70, 80 kilo gewogen. Toch? Ja. Hoe moet dat ooit van de aarde loskomen? Maar het gebeurt. Hij wordt opgenomen. Die mensen hadden net zoveel verstand van de zwaartekracht als u en ik. Dat is wel geweest, hè? Ineens iemand zo naar boven zien gaan. Ja. Eigenaardig is geweest. Bij de storm op zee, hè, zien ze iemand lopen en denken ze dat het een spook is. Het is ook nog een keer gebeurd als die binnenstapt in Jeruzalem bij gesloten deuren, dat ze denken dat het een spook is. Maar gelukkig als die naar de hemel gaat. Nee. Dan zien ze. En dan, ja, dan zijn ze ervan overtuigd ook. Dat dit nou is wat hij gezegd heeft. Dat hij naar de hemel zou gaan. En dat het nuttig was dat hij wegging. Dat anders de troost er niet zou komen. Maar wel een verrassing. En dat mogen we toch ook wel tegen elkaar zeggen. Dat je bij Christus en bij zijn hemelse vader, ja, steeds weer dat verrassingselement ziet, hè. Dat is natuurlijk bij kerst precies zo. Dan ineens gaat die hemel open. Er is natuurlijk duizenden jaren gewacht op de komst van de Messias. En dan ineens is het zover. En er ligt daar een kind in de krib. Over verrassing gesproken. Het is al jaren voorzegd. En dan toch, op het moment dat het gebeurt, is het verrassend. En ik denk dat zo met de kruisiging eigenlijk ook is geweest. Hij zegt van, joh, het is voorzegd. Hij heeft het ook steeds gezegd, dat gaat gebeuren. Maar als het dan gebeurt, dan is het ook weer een verrassing. Zeggen, ja, hoe kon het allemaal gebeuren? Ach, u weet het. Ook de opstanding is een verrassing. En dit is ook weer een verrassing. Terwijl ze het zagen, werd hij opgenomen. Alleen, het blijkt dat ze nu met geloof naar die hemelvaart hebben gekeken. En dat maakt nou net het verschil uit. Een blijde verrassing. En zo, dat zullen zo de engelen zeggen die komen, zal je hem ook weer terug zien komen. En we weten, dat zal ook verrassend zijn. Maar toch voor degenen die het meemaken en die dit geloven, zal dat onmiddellijk herkenbaar zijn. Zeg, oh, daar is die nu. Daar zijn beloften. Dat zal ook wat zijn. Hè? Het is natuurlijk heel wat geweest dat ze hem hebben zien weggaan. Niet lang, want een wolk nam hem weg voor een oog. Maar zo zal die terugkomen, gelijk gij hem hebt zien heen en vaar. Wij weten niet of we dat mee zullen maken. Maar als wij in hem mogen geloven, dan zullen we in ieder geval, als hij wederkomt, opstaan uit onze graaf. En zullen we hem zien. Zoals hij is. Ja. Dat kun je niet zeggen wat dat is. Maar dat wacht toch. Degene die in hem geloven, dat is de troost. We gaan er straks ook van zingen. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk dat vreed geweld moet zwichten, want dat is nu toch aan de hand. Met name ook onder de christenen. 100 miljoen christenen die vervolgd of verdrukt worden in deze wereld. Al het volk dat vreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Als je hem nu in het vizier mag hebben, gemeente, dan mag ik zeggen, geniet van. Want dat is ook niet altijd zo. Ik moet zeggen, en dan ben ik gewoon heel eerlijk, ik had vanmorgen geen zicht op deze heerlijke koning. Daarom heb ik ook gebeden, Heer, geef me de vleugelen van een arend. Je kunt jezelf als vleugellam voelen, hè? Kun je je eigen niet optillen. Maar als ik dan weer zo'n belofte lees. Dat hij de Heilige Geest zal geven. Dan zeg ik, ja heren, dat is nou. Daar moet ik het nou ook van hebben. En u ook toch ook. Allemaal zoals we hier zitten. En daarom. U moet mij nooit groot denken. Van een mensenkind. Denk groot van de Heer Jezus. En klein van jezelf. En er is nooit een zonde te groot voor hem geweest. Denk erom dat de prijs van zijn bloed eeuwig genoeg is geweest. Hoeft niks meer bij. Er is maar één weg tot behoud. En dat is komen tot hem. Hij nodigt zondaar. Jezus roept zondaars. Kom nu. Gelukkig toch dat wij ons vast mogen klampen op deze hemelse dag aan deze belofte. Hij zal nooit meer met zijn geest van ons wijken. Dan kom ik toch nog even terug op die andere belofte die hij aan zijn kerk gedaan heeft. Dat hij met ons zal zijn al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Dat is natuurlijk in het verlengde hiervan. En ook, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat is dus ook waar. Als ik er niks van kan bekijken. Dan is hij nochtans bij zijn kerk. Ook al is het voor mij, als ik voorwaarts ga, ik zie hem niet. En als ik achterwaarts ga, ik bemerk hem niet. Dan is het nog dan waar, ik ben met u. Ja. Alle dagen. Dat betekent dus dat er geen dag is dat hij niet bij u is. Ook al hebt u het oog niet altijd. En jij en ik niet al het oog op hem. Wel. In Lucas 24 staat dat hij een zegen terwijl hij van hem weggaat. Dat staat hier niet bij. Geeft ook niet. En dan staat er, ze aanbaden hem. Nou, bij alles wat we vanmorgen gehoord hebben, denk ik dat we dat kunnen begrijpen, toch? Ja, ze aanbaden hem. Nou, u weet wat aanbidding is, hè? Dat is op de knieën, in verwondering, in liefde, in geloof, in hoop, bidden, aanbidden. Daar zit altijd die notie in van dankbaarheid en verwondering. En dan staat er ook nog bij dat ze met grote blijdschap weerkeren. Hun hart vervuld met aanbidding. Grote blijdschap. Oh, en vandaar dat de jubel van morgen al zoveel keer geklonken heeft uit het orgel. Dat ook die blijdschap wilde vertolken. En dan hoop ik dat er iets van die blijdschap, die vonk van die blijdschap, omwille van die koning. U weet, toen onze koning werd ingehuldigd, was het een dag van blijdschap. Dat was ook de bedoeling. Als onze koning thuis komt, dan is het een dag van blijdschap. Dat is de bedoeling. En laat dat dan ook door ons heen gezien en gehoord worden. Laat al de stroom vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen. En huppelen voor des Heren nog. Want hij komt, om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid, dat het volk dat het vreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Amen. Die psalm gaan we zingen, psalm 98 vers 4. Samen danken en bidden. Heere, wij danken. Voor alles wat u hebt gegeven vanmorgen. Dat wij bij uw kroningsdag mochten zijn. Dat we uw laatste woorden nog mochten horen. En dat u uw zorg mochten vernemen voor de uitersten der aarde. We hebben het gehoord dat u ons op het oog had. Toen al. En dat hebt u vandaag laten horen. En laten zien. Want terwijl ze het zagen, werd hij opgenomen. Tegen alle wetten van zwaartekracht in. En zo ging u naar huis. Naar vader. Zo was nog nooit eerder gebeurd. U verliet uw heerlijkheid om kind te worden. En na 33 jaar kwam u thuis als een volwassen man. Met de tekenen van uw lijden in uw lichaam. Als het beste bewijs. Vader. Ik wil niet dat deze in het verderf neerdalen. De prijs is betaald. De schuld uw volks heb uit uw boek gedaan. Eer u de zonde ongestraft liet blijven. Hebt u ze aan mij bezocht. Vader. Zo kunnen ze thuis komen op grond van recht. Daar komen ze. Mijn bruid. Uw kerk. Versierd. Met het bruiloftskleed dat ik voor haar heb geweven. O, wat een schoonheid. Vader. Ze is volmaakt. Ze is een reine maagd. Ze heeft nooit geen zonde gehad of gedaan. O, en zo mogen we thuiskomen. Het is alleen maar te geloven. En dan is de kroningsdag het bewijs dat wij ons hoofd in de hemel hebben. En dat we als zijn lichaam zullen volgen. Want ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Heere, we danken u voor het woord en we hopen en bidden dat u het zelf door de kracht van uw geest een plaats heeft gegeven in onze harten of alsnog in de overdenking daarvan. Vergeef ook het zondige wat er was. Neem onze dank aan. We mogen wel heel in bijzonder ook uw volk Israël nog aan u bevelen. We hebben de nood geschetst in de prediking. Maar u weet het veel beter wat er gaande is. En we leggen dit volk in de doorboorde handen van de Heere Jezus. Denk aan hen toch in genade om uw goedheid de ere te geven. En we denken ook aan al die onschuldige oorlogsslachtoffers. Met name ook in Syrië. Waar heel veel christenen lijden. Ach, waar niet in de islamitische wereld. Overal haat, minachting, vervolging, gevangenschap, verkrachting. volk dat wreed geweld moet zwichten, zal in rechtmatigheid worden geleid. O Heere, dat ze door die belofte ook staande kunnen blijven te midden van alle verzoeking en vervolging. We vragen het u alles om Christus wil uit genade, onder dankzegging voor uw rijke zegen van deze hemelvaartsdag. Amen. Dat hemel, aard en zee en berg en dal nu zijn namen grote deugden eren. Nou, dat is eigenlijk alles en iedereen. En dan tenslotte, en gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Dat is toch ook wel mooi. En dan zing je als het ware boven iedereen uit. Psalm 103, vers 11. Gaat heen in vrede. Vraagt uw harten tot God dragende met u. De zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.
Heb je meegezegd?